Hallo crypto coiners, het is donderdag 19 mei 2022 en dit is aflevering 231 van de Crypto Coiners podcast. Hartelijk welkom. Het is weer donderdag, alsof de duivel ermee speelt. Vorige week donderdag zat ik ook na te denken, wat zal ik gaan doen in de podcast vandaag? Want vorige week donderdag hadden we de zoveelste crash op rij gehad. En ja, dan heeft het niet veel zin om naar de charts te gaan kijken. Die beloofde sowieso niet veel goeds. Nu hebben we voor de zoveelste dag op rij dezelfde stijging, daling gehad. De daling van de prijzen van crypto. We zijn nu weer op weg naar een nieuwe stijging. Oftewel, het moddert allemaal lekker door op dit ogenblik. We hebben wel weer een enorme crash gezien op Wall Street. De Dow is in bijna anderhalf jaar ruim twee jaar zelfs, niet zo laag gesloten als gisteren. En ook de prijs van Bitcoin is niet zo laag gesloten als eind 2020. In december 2020 hebben we voor het laatst een close gezien van de Bitcoin dagcandle die zo laag is als nu. Kortom, niet veel dingen om echt heel blij van te worden als je naar de korte termijn kijkt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet wat te vertellen valt. En wat ik gedaan heb, ik heb eens even teruggebladerd in het archief van al die 230 podcasts. En ik dacht, zit er iets bij wat op dit moment misschien wel interessant zou kunnen zijn om eens eventjes te bespreken? En het antwoord is ja. Ik kwam een aflevering tegen uit februari 2021, dat is alweer bijna anderhalf jaar geleden. En die aflevering die heette De 7 redenen waarom je Bitcoin wilt hebben. En niet alleen de 7 redenen waarom je het zelf wil hebben, maar dat zijn ook tegelijkertijd de redenen die je misschien zou kunnen gebruiken als je wordt geconfronteerd met meningen uit je omgeving. Ook hier hebben we het vorige week donderdag over gehad. Toen het ging over motivatie, toen zei ik van nou, je zult ongetwijfeld worden geconfronteerd met een omgeving die op zijn zachtst gezegd heel sceptisch is over Bitcoin en crypto. En moet je zien hoe de prijzen weer zijn gedaald enzovoort enzovoort. Nou, dat blijft natuurlijk. Dus ik dacht bij mezelf, misschien is het wel slim om nog eens een keertje die 7 dingen op een rij te zetten. Zodat je niet alleen gewapend bent, tussen aanhalingstekens, om een constructieve discussie te kunnen gaan voeren met mensen die meer willen weten over Bitcoin, die een mening klaar hebben over Bitcoin. Maar misschien helpt het ook jezelf om weer eventjes scherp te worden als het gaat om de reden waarom je sowieso eigenlijk ooit met Bitcoin en crypto bent begonnen. Dus wat ik ga doen is een stukje afspelen van een aflevering uit, zoals gezegd, februari 2021. Paar dingen om even rekening mee te houden. In 2021, februari, hadden wij het hier bij Crypto Coiners al over inflatie, over de komende inflatie, over iets dat eraan zit te komen, omdat je nu eenmaal niet zo steeds maar weer geld kunt blijven bijdrukken. Wat toen nog gebeurde. In februari 2021 zaten we nog midden in die periode van de geldprinter die maar aan de gang bleef, rente die steeds lager werd en misschien nog wel eens negatief zou kunnen worden. Nou, dat is inmiddels allemaal gebeurd. Koopkrachtbedreiging was echt toen al wel een issue, zeker als je in de CryptoCoiners community rondkeek. Alleen tijdens de opname die ik nu zo meteen ga afspelen, of waar ik een gedeelte uit ga afspelen, was er even geen sprake van een correlatie tussen zeg maar de tech-aandelen en de prijzen van crypto. Dat komt ook omdat naar mijn mening die correlatie echt een tijdelijk iets is. Op dit ogenblik reageren markten gewoon extreem panisch. Het sentiment, ik weet het, we hebben het al vaak genoeg over gehad, is gewoon dramatisch. En dat betekent dat je nu correlatie ziet op de raarste plekken. Je ziet nu als de prijs van tech-aandelen snel inzakt, de prijs van crypto ook snel inzakt. Je ziet wel langzaam maar zeker een demping optreden daar. De aandelenmarkten kelderden gisteren, zoals gezegd. De Dow is gesloten op een niveau dat het al twee jaar niet heeft gehaald. Maar we zien dat niet echt terug bij de daling van crypto. Alles staat in het rood, nogmaals. Het is niet echt een hele goede dag geweest. Maar het is niet zo dramatisch als je misschien zou hebben verwacht als je een paar weken geleden naar de charts had gekeken. Dus dat even ter verduidelijking. Hier en daar zul je misschien wat dingen horen. Niet zo heel veel, maar een paar dingen waar je zegt, nou, is dat op dit ogenblik nog wel zo? Nou, je begrijpt wat de reden daarachter is. En voor de rest vond ik het eigenlijk belangrijk genoeg om deze informatie nog een keertje met je te delen. Vandaar een terugblik naar een aflevering die ik heb opgenomen in februari, volgens mij 10 februari 2021. De 7 redenen waarom je Bitcoin wilt hebben. Ik kan me goed voorstellen dat als mensen eenmaal merken dat je zelf met Bitcoin bezig bent of met crypto, dat ze hun mening uiten, ook als die niet al te positief is. Dat je misschien wel wordt geconfronteerd met meningen als van, joh, daar moet je toch nooit aan beginnen, dat is allemaal virtueel, het is allemaal gebakken lucht, het is crimineel, het is speculatie, stop daar toch mee voordat het te laat is. Nou, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, dat weet je. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ik zou ook wel eens een keer een constructief gesprek met zo iemand willen voeren. Niet alleen maar gebaseerd op uitingen als van gebakken lucht enzovoort enzovoort, maar onderbouwd met argumenten.
Vandaar dat we het straks eens even gaan hebben over de argumenten die ik meestal gebruik als ik met mensen aan het praten ben over Bitcoin. Niet met de bedoeling om ze te overtuigen dat ze het ook moeten gaan doen. Dat moet iedereen vooral fijn voor zichzelf beslissen. Maar wel om hen te laten zien waarom ik ermee ben begonnen. Waarom ik erin ben ingestapt. Ik ga even terugnemen in de tijd. We hebben in 2016 geloof ik, of 2017, dat ben ik even vergeten, heb ik mijn eerste workshop georganiseerd over crypto, over Bitcoin. En dat was een workshop die als thema had, als titel, Bitcoin het nieuwe goud. En moet je nagaan, dit was jaren geleden. En toen had eigenlijk nog nauwelijks iemand van Bitcoin gehoord. En als mensen er al van gehoord hadden, dan hadden ze vaak niet een beeld van, oh, dit is inderdaad het nieuwe goud. Dit is eerder iets in termen van, hier moet je voor oppassen, dit is crimineel, dit wordt gebruikt op de dark web, hier kun je, darknet, sorry, hier kun je allerlei illegale dingen mee doen, terrorisme erop en zo. En ik heb in die bewuste workshop laten zien dat dat naar mijn mening niet zo was, dat je Bitcoin ook zou kunnen zien daadwerkelijk als een oppotmiddel, als een store of value, zoals dat wel wordt genoemd. Een middel om je koopkracht te beschermen, die toen ook al onder druk stond, want geld bijgedrukt, dat gebeurt al jarenlang. En dat merkte je een aantal jaar geleden nauwelijks, omdat het meeste bijgedrukte geld verdween in aandelen, obligaties, noem maar op en zo. Maar impact op je koopkracht heeft het natuurlijk altijd. Vandaar die workshop een jaar of 4, 5 geleden. En wat ik in die workshop heb aangegeven, mensen reageren daar vaak op dezelfde manier waarop mensen reageren op belangrijke disruptieve ontwikkelingen. Ontwikkelingen die echt heel veel markten kunnen verstoren. En ik heb er zelf een paar van meegemaakt. De eerste echte disruptieve ontwikkeling die ik heb meegemaakt was de omschakeling naar internet. Ik was daar vrij vroeg bij zelf. In 1989 had ik mijn eerste e-mailadres, 88 of 89. En toen ik tegen mensen zei dat ik een e-mailadres had, zeiden mensen, ja, wat moet je daar nou mee? Wat heb je nou een e-mailadres voor nodig? Je kunt toch ook faxen? Want de fax kwam in eind jaren 80 opzetten, 1985, 86. Hadden de meeste mensen en de meeste bedrijven in ieder geval hadden al wel een fax. En toen kwam e-mail er al vrij snel achteraan. En natuurlijk riep iedereen van, ja, waarom heb je nou nog e-mail nodig? Je hebt al faxen, dat is toch veel makkelijker. E-mail is veel te technisch, dat, je hebt er een modem voor nodig. Je moet een verbinding hebben met een e-mail provider. Internet was toen nog niet echt heel zichtbaar. Je had al wel online providers, zoals bijvoorbeeld CompuServe, ook in Nederland. Maar mensen zeiden, dit heb je niet nodig. Het is veel te duur, het is veel te moeilijk, het lost niks op. Ik blijf gewoon lekker bij de fax. Nou, we hebben inmiddels allemaal gezien wat er is gebeurd met e-mail. Maar de mensen die toen het hardst protesteerden, de mensen die toen het hardst riepen van, daar heb je helemaal niks aan, de naysayers, zoals ze vaak worden genoemd, die hielden natuurlijk hun mond, want die gebruiken inmiddels allemaal e-mail. Je komt daar niet meer omheen. Toen kwam de volgende disruptieve die ik heb gezien, of disruptie heb gezien, dat waren de mobieltjes. Dat was wat later, een jaar of 10, misschien 8, 9, 10 jaar later, kwamen de mobieltjes. En ik weet niet of je nog herinnert, maar als je in de loop van de jaren 90 op straat aan het bellen was, met name begin van de jaren 90, 95, als je op straat aan het bellen was, dan lachten mensen je uit. Ze keken naar je en zeiden, oh, je hebt een hoofdschuddend, heb je weer zo'n halve zol die met zijn mobieltje moet opscheppen. Nou, als je tegenwoordig op straat aan het bellen bent, dan ben je één van iedereen zowat. Bijna iedereen loopt op straat met zijn mobieltje in zijn hand. Of hebben tegenwoordig AirPods in hun oren, doen het via hun horloge. Maar heel veel mensen zijn zelfs op straat voortdurend met hun mobieltje bezig. Kortom, dat heeft zich helemaal omgekeerd. Dat is helemaal omgekeerd. En in de jaren 90, begin jaren 90, hoorde je voortdurend zeggen, als je een mobieltje had, van joh, waarom zou je een mobieltje hebben? Ik heb geen mobieltje nodig. Ik koop ook nooit een mobieltje. Ik heb een antwoordapparaat en dat is meer dan genoeg. Nou, ik weet 100% zeker dat de mensen die toen het hardste riepen dat ze nooit een mobieltje nodig zouden hebben, inmiddels allemaal een mobieltje hebben en eigenlijk niet meer zonder zouden willen. De derde disruptie, en ik heb het al een paar meer meegemaakt, merk ik nu, is de disruptie van de telefoons met een touchscreen. De mobieltjes met een touchscreen, waarbij iPhone natuurlijk de eerste was. Inmiddels, ik weet niet wanneer het was, 2009 of zo, 2008. Een aantal jaar geleden alweer. Toen zei iedereen, kijk maar eens naar de bewuste video, misschien kunnen we wel vinden op YouTube, van Steve Ballmer, de toenmalige Microsoft-baas. Die zei, $600 voor een telefoon zonder toetsenbord, dat gaat toch niemand kopen? Nou ja, we weten allemaal, hij geeft dat zelf inmiddels ook toe, dat hij volledig ongelijk heeft gehad. Maar dat was ook toen de mening natuurlijk van heel veel mensen. Zeiden, waarom zou je een telefoon met een touchscreen willen hebben? Je kunt er niet eens fatsoenlijke sms'jes op versturen, want je hebt geen toetsenbord. Nou, ik kijk naar mijn eigen kids en ik zie hoe snel die op zo'n toetsenbord tekeer gaan. Ik kan hun tempo niet bijhouden, maar ze tikken sneller op zo'n toetsenbord, een virtueel toetsenbord op een scherm, dan dat ze ooit zouden hebben kunnen tikken op een 10-cijferig toetsenbord met welke geniale manier van sms'jes sturen dan ook. Kortom, weer een disruptie. En wat ik wil aangeven is het volgende. Bij elke disruptieve ontwikkeling, of het nou een fax is, waar ook al veel mensen van zeiden, waarom zou je een fax nodig hebben? Je hebt toch ook brieven? E-mail, een mobieltje, een iPhone, of in ieder geval een telefoon met een touchscreen. Bij elk van die disruptieve ontwikkelingen zijn er altijd heel veel twijfelaars. Heel veel sceptici die heel hard hun mening geven waarom dat toch vooral niet nodig is en gewoon overdreven is. En toen kwam in ieder geval voor mij de volgende disruptie, dat was Bitcoin, crypto. En opnieuw hoorde je natuurlijk dezelfde verhalen. Mensen zeiden, waarom zou je dat ooit nodig hebben? Ik heb een bankrekening, ik kan gewoon geld betalen. En nog een groot aantal andere argumenten. Het is te duur, het is gebakken lucht, het is verbonden aan criminaliteit, enzovoort, enzovoort. Toen ik zelf begon met Bitcoin en crypto, ben ik serieus gaan kijken naar waarom ik dat sowieso zou willen. Ik was absoluut geïnteresseerd in de technologie erachter, in de technologie van de blockchain. Maar dat is tegenwoordig bij heel veel mensen natuurlijk niet meer het geval. Het kan heel goed zijn dat de reden dat jij met Bitcoin bent begonnen of geïnteresseerd bent in Bitcoin een hele andere is. Bijvoorbeeld, ik zie nu wat er gebeurt met mijn koopkracht. Ik lees, hoor en zie hoe ontzettend veel geld er wordt bijgedrukt uit het niets. Ik merk dat mijn spaarrente naar bijna nul is gegaan en misschien zelfs wel negatief gaat worden binnenkort. Kortom, ik moet iets doen om mijn koopkracht te beschermen. De aandelenprijzen zijn opgeblazen, dat zie ik zelf ook wel. Dus wat kan ik doen? Dat kan voor jou een reden zijn geweest om eens te gaan kijken naar Bitcoin en crypto. Maar dat beantwoordt nog steeds niet de vragen, of dat is nog steeds geen argument tegen de skepsis die je natuurlijk over je heen gegoten krijgt van mensen die anti-Bitcoin en anti-crypto zijn. En ik ga je 7 dingen meegeven waar je naar eens nou zou kunnen kijken om mensen aan te geven waarom jij Bitcoin ziet als een hele waardevolle vervanger van of alternatief voor of misschien wel synoniem met, het is natuurlijk iets heel anders, maar je begrijpt wat ik bedoel, een soortgelijk iets als goud. Want als je met mensen gaat praten over goud of over zilver, maar we focussen ons hier even op goud, dan zul je mensen nooit horen zeggen, goud, daar moet je niet aan beginnen, joh, dat is veel te zwaar, dat kun je toch niet meenemen, enzovoort, enzovoort. Dat soort argumenten hoor je nooit. Mensen zijn het unaniem wel met je eens dat goud waarde heeft en ook door de eeuwen heen waarde heeft gehouden. Nou, ik durf het wel aan, en ik ben natuurlijk zeker niet de enige, om te zeggen dat Bitcoin heel goed kan worden vergeleken met goud en op heel veel punten de vergelijking met goud minimaal haalt en in veel gevallen zelfs wint. En ik heb even 7 van de punten die meestal worden gebruikt door de experts om vergelijkingen te maken, om te kijken of iets daadwerkelijk een goede koopkrachtbeschermer is, of het een goed oppotmiddel is. 7 van die punten heb ik even neergezet en neem ik even met je door. Laten we met de eerste beginnen, dat is houdbaarheid. En laten we beginnen met goud. Is goud houdbaar? Het antwoord is absoluut. Dat gaat niet stuk. Goud roest niet, het valt niet uit elkaar, het kan niet verrotten of iets dergelijks. Het is absoluut houdbaar. Je kunt dat neerleggen. Als je er 200 jaar later nog een keer naar kijkt, moet je het misschien even afstoffen. Maar verder hoef je er niet veel aan te doen. Is Bitcoin houdbaar? Idem. Hetzelfde. Precies hetzelfde. Bitcoin gaat niet kapot. Het verroest niet. Het wordt niet opeens onzichtbaar. De bits verdampen niet of iets dergelijks. Bitcoin heb je ook nooit zelf, om het zomaar te zeggen. Het zit in een blockchain. En zolang er minimaal 1 computer op de hele wereld of buiten de wereld, en er staan al wat computers die onderdeel vormen van de blockchain die in satellieten opgeslagen die om onze aarde heen draaien. Zolang er minimaal 1 computer ter wereld is die die blockchain ondersteunt, weet je dat Bitcoin houdbaar is. Dan gaan we naar een ander onderwerp, schaarste. Hoe makkelijk is het om goud erbij te maken? Het antwoord is, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Er wordt nog steeds goud gevonden. Er zijn nog steeds gouddelvers aan het werk om goud te halen uit goudmijnen. Er zijn hobbyisten die dat bijvoorbeeld in Zwitserland doen. Maar er zijn ook professionele goudmijners of gouddelvers. En er is natuurlijk altijd de kans dat er een keer een meteoriet of iets dergelijks op aarde neerstort of voorbij de aarde vliegt, waar een hoop goud op te vinden is. En dat maakt mensen die in goud zitten vaak heel onrustig. Die zouden zeggen van, dat is toch mooi als er meer goud komt. Maar als je eenmaal goud hebt, zul je daar niet zo blij mee zijn, want goud wordt dan minder schaars. En schaarste bepaalt voor een groot gedeelte de waarde van iets. Hoe schaarser iemand iets is, des te hoger de waarde die het heeft. Want je kunt er niet meer van maken dan er is. Als je naar Bitcoin kijkt, van Bitcoin is bekend dat er een maximaal aantal van is, 21 miljoen stuks. Meer zullen er nooit van komen. Ze zijn niet allemaal beschikbaar. Een gedeelte daarvan moet nog worden gevonden, daar zijn miners heel druk mee bezig. En een gedeelte daarvan is eigenlijk verdwenen. Dat is ooit een keer opgeslagen op de harddisk van een computer, een aantal jaar geleden, door iemand die bijvoorbeeld zijn computer inmiddels heeft weggegooid en vergeten is om die Bitcoin wallet er even af te halen. Of om in ieder geval zijn toegangscode, zijn privésleutel van die wallet even ergens te bewaren. Laatst stond het verhaal ook weer ergens op een of andere weblog. Iemand die miljoenen biedt om op een vuilnisspeld op zoek te mogen gaan naar zijn computer, waar een Bitcoin wallet op staat met inmiddels voor ruim 500 miljoen aan Bitcoin erin. De kans is heel groot dat die wallet nooit meer wordt teruggevonden. Niemand weet precies hoeveel Bitcoin er op dit ogenblik niet meer beschikbaar is, omdat mensen hun computer hebben weggegooid of hun walletinformatie zijn vergeten. Maar de Bitcoin die is verdwenen, tussen aanhalingstekens, hij bestaat nog steeds, want je ziet ze nog steeds in de blockchain. De Bitcoin die is virtueel is verdwenen, die je niet meer kunt terughalen, wordt niet vervangen door andere Bitcoins. Dat is niet zo. Het totale aantal Bitcoins blijft altijd maximaal 21 miljoen. Punt. Dan het volgende onderwerp. We hebben dus nu al houdbaarheid. Gaat het ooit kapot of niet? We hebben schaarste. En we hebben vervalsbaarheid. Hoe makkelijk is het om een bitcoin, laten we beginnen met goud. Hoe makkelijk is het om goud te vervalsen? Nou, er worden best wel eens pogingen gedaan om dat te doen, maar die lukken eigenlijk niet. Elke goudexpert, elke juwelier ziet in een paar seconden tijd of hij met echt goud of met vals goud te maken heeft. Kortom, goud scoort erg hoog als het gaat om de onvervalsbaarheid ervan. En dat geldt ook voor Bitcoin. Je kunt Bitcoin niet namaken. Je kunt coins maken, je kunt altcoins maken, je kunt je eigen blockchain maken, daar is allemaal niks mis mee, maar de Bitcoin zoals wij die kennen, met de blockchain zoals wij die kennen, die kun je niet vervalsen. Die kun je niet, je kunt niet ook zomaar even 100 of 2, 3, 4, 500 valse Bitcoins aan de blockchain toevoegen of iets dergelijks. Je kunt het proberen via dubbel spend aanvallen en allerlei andere mogelijkheden die de hackers denken dat ze hebben. Maar in de praktijk leidt dat tot niets, want dat wordt automatisch uit het netwerk gegooid, uit de blockchain gefilterd. Kortom, Bitcoin is net zo moeilijk te vervalsen, misschien wel minder makkelijk te vervalsen zelfs nog, dan goud dat is. Dan een ander onderwerp dat bepaalt of iets een goede koopkrachtreserve is, is verplaatsbaarheid. Hoe makkelijk kun je het transporteren? Hoe makkelijk kun je het met je meenemen? Ja, daar wint Bitcoin het eigenlijk van goud. Want laten we eerlijk zijn, stel jij hebt voor een, laten we eens een gek bedrag noemen, jij hebt voor 50.000 euro aan goud. Nou, 50.000 euro aan goud, dat is een flinke staaf. Die moet je met je meenemen. Als je stel je wilt daarmee naar het buitenland. Dat is lastig. Dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Bij een grenscontrole val je meteen door de mand en je moet aangeven waar dat goud vandaan komt. En je mag het niet zomaar zonder toestemming vervoeren. Die toestemming moet je van tevoren aanvragen en dan nog. Het is super lastig om dat voor elkaar te krijgen. Kortom, en zeker als het meer wordt. Stel je wilt, ik noem maar even gek, je wilt een miljoen wil je even verplaatsen. Je wilt een miljoen aan goudstaven wil je van hier naar Japan krijgen. Nou, dat is een enorme logistieke onderneming. Dat vraagt een enorme hoop papierwerk en dat krijg je niet even binnen een paar minuutjes voor elkaar. No way dat jij binnen een kwartier tijd een miljoen aan goud van hier in Japan hebt liggen, ik noem maar wat. Of het gewoon makkelijk met je mee kunt nemen. Daar heb je vrachtwagens voor nodig. Dat lukt je gewoon niet. Hoe zit dat met Bitcoin? Ja, dat is super makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is een privésleutel van een wallet. En jij kunt 1 miljoen euro aan Bitcoin binnen maximaal een kwartier en helemaal maximaal als je uitgaat van een aantal blokbevestigingen van 6, maximaal binnen 1,5 uur heb je dat overal waar je maar wilt. Je hebt het aan de andere kant van de wereld. Je hebt het bij iemand die een satelliet ergens om de aarde heen cirkelt. In een ruimtestation. Je kunt het overal heen sturen en dat kost je geen moeite. En dat is nog los van de kosten. Ik bedoel, probeer maar eens, als het al zou kunnen, qua papierwinkel, probeer maar eens 1 miljoen euro aan goud naar de andere kant van de wereld te krijgen. Wat kost je dat? Probeer maar eens 1 miljoen euro aan bitcoin naar de andere kant van de wereld te krijgen. Dat kost je $10 of $11 op dit ogenblik. En dan is het er. Klaar. Zo weinig. Geld, precies hetzelfde. Hè? Dat heeft niets te maken met de vergelijking tussen bitcoin en goud. Maar als jij 1 miljoen euro zou willen overmaken naar iemand, of probeer maar eens 500.000 of 100.000 euro over te maken naar iemand, dan krijg je meteen een telefoontje van je bank. Dat kan niet kloppen. We willen even zeggen, waar is dit geld voor bestemd? Hoe bent u er aangekomen? Hele waslijsten moet je gaan invullen voordat je dat maar kunt gaan versturen. Tenzij je bij die bank bekend en vertrouwd bent op dat gebied. Maar Jan met de Pet krijgt dat niet zomaar voor elkaar natuurlijk. En ook helemaal niet om het te ontvangen. Als jij opeens zomaar 100.000 euro op je rekening gestort krijgt, let erop, binnen een dag heb je een telefoontje van je bank. Absoluut. Waar komt dat geld vandaan? Kunt u dat even bewijzen? Het versturen van een 100.000 euro aan bitcoin is ook binnen een paar minuten geregeld. En het staat binnen hooguit anderhalf uur dubbel en dwars bevestigd op of in de wallet van die andere persoon. Hij ziet het na een paar minuten al verschijnen. Daar kan geld natuurlijk niet tegenop. Maar terug naar bitcoin als oppotmiddel, als store of value, als koopkrachtreserve. Is het verplaatsbaar? Heel makkelijk. Is het bestand tegen dingen als verboden van een staat om het te hebben? Censuur, confiscatie, het in beslag nemen. Geld? Nee. Ja, je kunt natuurlijk cashgeld hebben, maar ik weet niet hoe vaak jij in de krant leest dat mensen bij de grens, met welke bedoelingen dan ook, of tijdens een controle, met welke bedoelingen dan ook, zijn aangehouden met 10, 50 of 100.000 euro aan geld in hun kofferbak. Dat moet worden verklaard. Waar komt dat geld vandaan? En dat wordt in eerste instantie in beslag genomen, totdat er een duidelijke verklaring is. Dat is met bitcoin niet zo. Ik bedoel, als jij bitcoin hebt, niemand ziet dat aan je. Je kunt theoretisch kun je de bitcoin in je hoofd hebben zitten. Het enige wat je hoeft te doen is een wallet te maken, een HD-wallet, zoals bijvoorbeeld Exodus of Jax, met 12 woorden. En het kost wat werk, het kost wat tijd, maar die 12 woorden kun je onthouden. De volgorde waarin je die 12 woorden moet intikken in een nieuwe wallet, om alles weer terug te halen wat je had, kun je onthouden. Kortom, het is heel goed bestand, het is niet in beslag te nemen eigenlijk, bitcoin. Het is heel goed bestand tegen dingen als censuur en confiscatie. Niemand kan jou verhinderen om ergens heel veel bitcoin te hebben, namelijk in je hoofd, via 12 woorden die je alleen maar hoeft te onthouden, die je natuurlijk nooit mag vergeten. En misschien wil je een extra maatregel nemen, je wilt ze misschien ergens opslaan, maar dat is het enige wat je nodig hebt, die 12 woorden. Dan deelbaarheid. Hoe makkelijk kun je van één staaf goud twee halve staven goud maken? Niet zo makkelijk. Heb je een behoorlijke oven voor nodig met flink wat capaciteit en nog wat meetapparatuur en zo. Het is niet zo makkelijk om goud te delen, om het kleiner te maken. En wat je er dus ook automatisch niet zo makkelijk mee kunt doen, is er bij de bakker mee betalen. Het staat een beetje vervelend als jij met een goudstaaf onder je arm aangelopen komt en er een stukje goud vanaf schaaft. Zegt zo, ik wilde graag even twee gesneden bruine hebben. Dat werkt niet goed. Hoe makkelijk is bitcoin deelbaar? Nou, 1 bitcoin is super makkelijk deelbaar. Hoewel 1 bitcoin op het moment dat ik dit opneem ongeveer $46,000-$47,000 kost, kun je het hakken in stukjes van 100ste miljoenste. 100 miljoenste van een bitcoin, een zogenaamde satoshi, een sat, is ook deelbaar kun je het maken. Dat is ook de manier waarop een bitcoin overigens in de blockchain wordt opgeslagen. Niet in bitcoin, maar in sats, in satoshi. Oftewel, je kunt 1 bitcoin verdelen in 100 miljoen kleine stukjes. En je hoeft dus ook niet 1 bitcoin te kopen of zo. Je moet, als je goud wilt kopen, wel een minimale hoeveelheid kopen. Dat hoeft geen goudstaaf te zijn. Vaak wordt al gezegd, je kunt een gram goud bij ons kopen. Of 2 gram, of 5 gram, of 10 gram. Bij bitcoin is die hoeveelheid dus nog veel kleiner. Je kunt, en het is trouwens een van de dingen die je vaak hoort, ik ben nu al te laat om bitcoin te kopen, want het is nu te duur geworden. U hoeft niet een hele bitcoin te kopen. Je kunt prima een 10e bitcoin of een 100ste bitcoin of een 1000ste bitcoin of een 10.000ste bitcoin kopen. Of zelfs als de bitcoin nog duurder wordt, nog minder. Dat kan. Er is niks mis mee. Je hoeft er niet 1 van te hebben om in het bezit te zijn van bitcoin. En dan de laatste. En dat is altijd het discussiepunt. En eigenlijk is dat altijd de bron van alle gesprekken die wat uit de hand lopen tussen sceptici en enthousiaste bitcoin fans. Dat is: hoe vertrouwd is dit? En dit was 5 jaar geleden, toen ik die eerste workshop gaf, absoluut een onderwerp van gesprek. Want 5 jaar geleden kende nog haast niemand bitcoin. Laat staan dat mensen 5 jaar geleden er veel vertrouwen in hadden. Inmiddels is dat veranderd. Niet alleen hoor je steeds vaker mensen over bitcoin praten. Het is nu ook zo dat er steeds meer grote bedrijven hebben gezegd, wij vertrouwen op bitcoin. Niet misschien door het hardop te zeggen, wat sommigen wel doen, maar door het gewoon massaal aan te schaffen. Kijk naar wat Tesla heeft gedaan, kijk naar wat PayPal heeft gedaan, kijk naar MicroStrategies. En zo zijn er nog veel meer clubs en bedrijven die nu zeggen van, wij kopen massaal bitcoin omdat we onze koopkracht op peil willen houden. Daarmee zeg je als bedrijf impliciet, wij hebben vertrouwen in bitcoin. Vertrouwen moet groeien. Komt te voet, gaat te paard, je kent al die uitdrukkingen wel. Het was ook niet zo dat op de dag dat iemand goud vond, men daar meteen vertrouwen in had. Dat dat wel eens een koopkrachtreserve zou moeten zijn. Dat kost tijd. Daar gaan soms generaties, daar gingen generaties overheen bij goud, voordat mensen er vertrouwen in hadden, dat ze daarmee iets hadden van waarde. Bij Bitcoin gaat dat duidelijk sneller. Het is niet zo dat Bitcoin nu door iedereen wordt vertrouwd. Absoluut niet. Maar er komen wel steeds meer partijen bij die zeggen, die hun vertrouwen in Bitcoin uitspreken. En het beste argument dat je tegen jezelf kunt geven, kunt uiten als je zelf nog twijfelt of tegen twijfelaars is, als Bitcoin echt zo onbetrouwbaar zou zijn, hoe verklaar je dan dat bedrijven als PayPal, banken en ook bedrijven als MicroStrategies en andere grote investeerders besluiten om nu voor miljarden aan Bitcoin aan te schaffen? Denk je dat ze dat echt zouden doen als ze er geen vertrouwen in hebben? Vertrouwen creëer je omdat steeds meer mensen het hebben en steeds meer mensen het gebruiken en er de waarde van inzien. Want waarom vertrouw je goud? Kun je daar wat mee? Ja, het heeft een waarde. Ja, maar waar is die waarde op gebaseerd? Voor een groot gedeelte op vertrouwen. Het vertrouwen dat mensen hebben dat ze er wat mee kunnen doen. Het is eigenlijk hetzelfde vertrouwen dat mensen hebben in de euro's. En als je erover nadenkt, is dat natuurlijk eigenlijk van de dolle. Mensen vertrouwen een munteenheid, de euro, waar je steeds minder mee kunt doen, die per jaar afneemt in koopkracht. Zichtbaar, dat fenomeen wordt inflatie genoemd. En toch zeggen mensen, ik heb liever euro's dan bitcoin. De grote jongens hebben al lang hun hoofd geschud, telkens als ze een opmerking horen, zeggen van, hoe kun je iets vertrouwen dat elk jaar gewoon een aantal procent aan waarde verliest, waar je elk jaar minder mee kunt doen? Het enige wat je kunt vertrouwen is dat dat een keer naar bijna nul gaat. En ik wil me nogmaals distancieren van de enorme euforie en de enthousiaste verhalen. Je moet absoluut Bitcoin kopen. Stop al je geld nu in Bitcoin. Ik weet, er zijn mensen die hebben dat gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar de Bitcoin family die hun huis hebben verkocht en met de Bitcoin die ze daaruit hebben gehaald op reis zijn gegaan en een prima leven leiden, als ik het allemaal zo eens even volg op hun vlog. Maar dat is de andere kant van het spectrum. Dat is niet het soort enthousiasme dat ik bedoel. Het gaat me erom dat je natuurlijk altijd je wilt wapenen tegen overenthousiasme. Heb ik alles in Bitcoin? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook wel degelijk een gedeelte in fiat. Niet zo'n heel groot gedeelte, maar ik heb wel een gedeelte in fiat. In fiat is eigenlijk gewoon geld dat je uit de muur kunt trekken, euro's. Maar nooit te veel, want ik heb veel minder vertrouwen in euro dan ik in de Bitcoin heb. En het vertrouwen dat ik in Bitcoin heb, heb ik al een groot aantal jaar en lijkt inmiddels gerechtvaardigd te zijn. Maar vertrouwen is maar, en we zijn bijna klaar, de cirkel is rond, vertrouwen is maar één van de zeven punten op basis waarvan je kunt beoordelen of iets een goede koopkrachtreserve is. Is het houdbaar of niet? Gaat het kapot na verloop van tijd? Is het schaars? Is het makkelijk of eigenlijk is het moeilijk om het te vervalsen? Kun je het makkelijk verplaatsen? Kan het van je worden weggenomen door een autoriteit? Kan het worden gecensureerd? Kun je het in kleine stukjes hakken en met die kleine stukjes kun je iemand een klein stukje ervan geven op een makkelijke manier? En de laatste dus van die zeven, is het vertrouwd? Dat zijn de zeven argumenten die je eens kunt meenemen als je met mensen in gesprek wilt gaan die heel hard twijfelen over Bitcoin of die jou probeert te overtuigen dat je misschien nooit aan Bitcoin zou moeten beginnen. Dan zijn dit eigenlijk altijd argumenten die ik zelf meeneem. Het wordt natuurlijk makkelijker naarmate er steeds meer dingen ontstaan die laten zien dat je wat met Bitcoin kunt. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar toen ik voor de eerste keer aan mensen in mijn omgeving de MCO, inmiddels de crypto.com, Visa debitcard liet zien, zeiden mensen van, nu begin ik te begrijpen. Kun je daar dan overal mee betalen? Ja hoor. Kun je daar ook mee tanken? Ja, natuurlijk kun je daar mee tanken. En betaal je dan eigenlijk met Bitcoin? Ja, dan betaal je eigenlijk met Bitcoin. Het wordt nu nog veel makkelijker en nog veel toegankelijker met die gratis Binance Visa debitcard die je gewoon gratis krijgt als je een Binance account opent en verifieert. Dat is helemaal simpel. Nog makkelijker dan met die crypto.com debitcard. Mensen zien nu opeens dat jij een creditcard of een debitcard dus het in je handen hebt waar je mee kunt betalen, maar je betaalt in feite met Bitcoin. En dan, omdat je ermee kunt betalen, wat je met goud overigens niet kunt, wordt het opeens voor mensen iets dat je blijkbaar kunt vertrouwen. Vertrouwen is een emotie. Die is eigenlijk alleen maar gebaseerd op het wegnemen of het niet hebben van angst ergens over. En dat zie je nu langzaam maar zeker bij Bitcoin ontstaan door dergelijke dingen. Maar dat is alleen maar, die debitcards zijn natuurlijk alleen maar een symptoom van iets. Het is niet iets dat opeens nieuw is en revolutionair. Het is alleen maar iets, het is alleen maar een bruggetje tussen Bitcoin en de euro of Bitcoin en de dollar. De volgende stap is natuurlijk, en daar kun je ook op wachten, dat je gewoon met je Bitcoin op nog veel meer plaatsen dan je nu al kan, kunt betalen. En dat creëert vertrouwen. Dus dan heb je het zevende aspect ook nog eens een keer te pakken. Nou, volgens mij heb je meer dan genoeg munitie nu om een constructief gesprek te kunnen gaan voeren met andere mensen die niet zo enthousiast zijn over Bitcoin als, of crypto als jij zelf. En misschien heb je hiermee jezelf wel over de streep gehaald. En je denkt van, hé, wacht eens even, ja, dit klopt, ja, dit snap ik. Ah, oké, interessant.
En tot zover deze replay uit 2021, februari om precies te zijn. Ik hoop dat je wat kunt met deze informatie. En laten we vervolgens met z'n allen hopen dat we volgende week weer wat interessantere charts hebben, zodat we aanstaande maandag een analyse kunnen doen die wat anders vertelt dan we zijn nog steeds zijwaarts, er gebeurt niet veel enzovoort. Ik wens je alvast een prettig weekend. Aanstaande maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Coiners podcast. Tot dan, dag.